hoop en onze verwachting is van de Here der Heerscharen, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede en barmhartigheid zij u van God de Vader, van Jezus Christus de Here, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen.
We zingen uit Psalm 27 en daarvan het derde vers. Och mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog. Psalm 27 vers 3.
Gemeente in de eerste plaats voor de heilige wet van God en zingen daarna uit Psalm 119, het tiende vers. Ik ben, o Heer, een vreemdeling hier beneden, laat uw gebod op reis mij niet ontbreken. Psalm 119, vers 10. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis hebt uitgeleid. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat ge die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde deze. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat u naasten is. Amen. Vindt gij in de eerste plaats in het boek Genesis. En daarvan het 50ste hoofdstuk, te beginnen bij het 15e vers. Ik noem het dus in de eerste plaats uit het boek Genesis, hoofdstuk 50. Te beginnen bij het 15e vers. In de tweede plaats uit het boek Exodus, hoofdstuk 13, te beginnen bij het 17e vers. Dus in de tweede plaats uit het boek Exodus, hoofdstuk 13, te beginnen bij het 17e vers. En tenslotte lezen wij enkele versen uit Joshua 24, te beginnen bij het 29e vers. We beginnen dus gemeente te lezen bij Genesis 50, vers 15. Toen Jozefs broeders zagen dat hun vader dood was, zo zeiden zij, misschien zal Jozef ons haten en hij zal ons gewis vergelden al het kwaad dat wij hem aangedaan hebben. Daarom ontboden zij aan Jozef en zeiden, uw vader heeft bevolen voor zijn dood zeggende, zo zult gij tot Jozef zeggen, hij vergeeft toch de overtreding van uw broeders en hun zonde, want ze hebben u kwaad aangedaan. Maar nu, vergeef toch de overtreding van de dienaren van de God van uw vader. En Jozef weende als zij tot hem spraken. Daarna kwamen ook zijn broeders en vielen voor hen neder en zeiden, zie, wij zijn u tot knechten. En Jozef zeide tot hen, vrees niet, want ben ik in de plaats van God. Gij lieden wel, gij hebt kwaad tegen mij gedacht, de God heeft dat ten goede gedacht, opdat hij deed gelijk het te deze dagen is, om een groot volk in het leven te behouden. Nu dan vrees niet, ik zal u en uw kleine kinderen onderhouden. Zo troostte hij hen en sprak naar hun hart. Jozef dan woonde in Egypte, hij in het huis van zijn vader. En Jozef leefde 110 jaren. En Jozef zag van Efraïm kinderen van het derde gelid. Ook werden de zonen van Machir, de zoon van Manasse, op Jozefs knieën geboren. En Jozef zeide tot zijn broederen: ik sterf, maar God zal u gewis bezoeken en hij zal u doen optrekken uit dit land, in het land dat hij Abraham, Isaac en Jacob gezworen heeft. En Jozef deed de zonen van Israël zwieren, zeggende: God zal u gewis bezoeken, zo zult gij mijn beenderen van hier opvoeren. En Jozef stierf, 110 jaren oud, en zij balsemden hem en men legde hem in een kist in Egypte. Dan lezen wij Exodus 13, te beginnen bij het 17e vers. En het is geschied, toen Farao het volk had laten trekken, zo leidde God hem niet op de weg van het land der Filistijnen, hoewel die nader was, want God zeide dat het volk niet rouwen als zij de strijd zien zouden en wederkeren naar Egypte. Maar God leidde het volk om langs de weg van de woestijn der Schelfzee. De kinderen Israëls nu togen bij vijven uit Egypteland. En Mozes nam de beenderen van Jozef met zich, want hij had met een zware eed de kinderen Israëls bezworen, zeggende: God zal u lieden voorzeker bezoeken, voert dan mijn beenderen met uw lieden op van hier. Ten slotte lezen we uit Jozua 24, en dan beginnen wij bij het 29e vers. En het geschiedde na deze dingen dat Jozua de zoon van Nun, de knecht des Heeren, stierf, oud 110 jaren. En zij begroeven hem in de landpalen van zijn erfdeel, de Timnat-Sera, welke is op een berg van Efraïm aan het noorden van de berg Gaas. Israël nu diende de Heere al de dagen van Jozua, en al de dagen van de oudsten die lang na Jozua leefden, en die al het werk des Heeren wisten het welk hij aan Israël gedaan had. Zij begroeven ook de beenderen van Jozef, die de kinderen Israëls uit Egypte opgebracht hadden te Sichem, in dat stuk vels het welk Jacob gekocht had van de kinderen van Hemor, de vader van Sichem, voor 100 stukken vels, want ze waren aan de kinderen van Jozef ter erfenis geworden. Ook stierf Eleazar, de zoon van Aaron, en zij begroeven hem op de heuvel van Pinehas, zijn zoon die hem gegeven was geweest op het gebergte van Efraïm. Tot zover. Laat ons nu eerst samen bidden, gemeente. Genadig en ontfermend God, hoe hebben wij u te prijzen voor deze prachtige dag die gij ons geeft in uw goedheid, in uw gunst. Wat hebben wij u te danken voor de gave van het leven, van de gezondheid, van de arbeidsgeschiktheid of ook voor de vakantie. Hoe hebben wij u te danken voor de zegeningen die niet te tellen zijn. Soms ook voor het kruis dat niet te dragen is. Althans niet in eigen kracht. Want uw zegeningen zijn gekleurd en veelvoudig. Beantwoorden niet aan onze aardse maatstaven, maar aan de maatstaf van uw welbehagen. Gij weet wat gij doet. En gij wilt ons vanmorgen door de prediking onderwijzen in zaken het geloof in u, de levende God, in uw belofte, in uw trouw. En wij hebben hier ons diep voor u neer te buigen, omdat gij ons kent. Want wij allen samen wegen voor u niets. Wij zijn minder dan iets en ijdelheid. Niet alleen omdat onze dagen zijn als een schaduw en onze jaren heen vluchten, maar in het bijzonder omdat wij zondaren zijn, die ook in deze afgelopen weken onze gedachten
in onze uitingen, in onze handelingen, voor u schuldig staan. En wil gij in het naderen onze kinderen en onszelf, ons allen geven, dat wij weten dat uw ogen, ook door uw 10 geboden, met als ondergrond dat liefdesgebod, dwars door ons heen zien. En dat we ons daarom te dieper voor u neerbuigen en bevracht door uw zegeningen en gebogen onder onze zonden en schulden, om u aan te roepen in uw vrijmachtig welbegagen in Christus. En u te smeken om de innerlijke aanraking van uw heilige geest, waardoor wij niet met een onhaal van woorden, maar recht op uw hart aan, en van ons hart uit u belijden, de diepe verwondering dat wij er nog zijn. En dat ge niet alleen een oneindig geduld hebt met de wereld en de volkeren, maar ook met de kerk, ook met de gemeente, ook met onze gezinnen, ook met onszelf. Laat die uitgestrekte goedertierenheid, jong en oud, aangrijpen, tot bekering leiden en voor u innemen, omdat gij zulk een innemend God zijt, die beslag legt op onze gedachten, op onze woorden, op ons hart. En wil ons zo ontdekken en ook leegmaken van onszelf, van onze zelfgenoegzaamheid, van onze eigen gerechtigheid, om ons te vervullen met u. En laat daartoe, Heere, onze beide ogen geslagen zijn op die biddende en dankende hoge priester in uw troon, dat hij vanmorgen met heel zijn kerk op zijn middelaarshart tot u naderen, om daar blank en bruin, rood en zwart, welke huidskleur wij ook hebben, voor u op te heffen, omdat gij het hoofd zijt, Heer Jezus Christus, van uw kerk, uit alle geslachten, talen, natiën en tongen. En tegelijkertijd zij de koning der koningen, de Heere der heerscharen, aan wie alle macht is gegeven in de hemel en op de aarde, die omringd en omrijd zijt met gezaligden, met de schepping en de herschepping, engelen, die tongen en monden tekort komen om uw lof en uw dank en de aanbidding voor u neer te leggen. Ach, Heere, geef er ons allen iets van in de gemeenschap met de kerk over de hele aarde, in lijden, in druk, in gevangenis of concentratiekamp, in honger, in vervolging, in welvaart of waar dan ook, maar ook in gemeenschap met de kerk daarboven, allen die ons zijn voorgereisd, die ons lief waren en lief zijn, en die om strijd bezig zijn het lam te verheerlijken dat geslacht is, nu zij uit de grote verdrukking gekomen, u mogen prijzen dag en nacht, en uw dienstknechten u dienen in uw tempel. Heere, en wil gij ons in die gemeenschap zetten en bewaren, dat in de voorbeden voor u tillen alle mensen, alle vorsten, koningen, presidenten, dictatoren. Heren, ze denken dat ze van elkander gewichtig voor elkander gewichtig zijn, maar ze ontlenen al hun gewicht aan u, o Heer Jezus Christus, doe ons dat allen verstaan, opdat ze zich haasten naar uw tempel, en dat zij de zaken die te regelen zijn in deze wereld van u afbidden. Gedenk aan uw volk Israël, gedenk aan de volkeren die daar groepeerd zijn in haat en in vijandschap. Wil gij die muur slechten en wil gij doorbreken vanuit het hemels Jeruzalem onder de volkeren der aarde, om de volkeren te groeperen om deze Messias. We bidden u voor allen die honger lijden, die dorst lijden, die door de oorlogsvlam worden verbrand. Wil gij, groot en almachtige God, ons leren wat het is om te lijden met de lijdenden. Dragen in de koren bedaling op, de arbeid van zending en evangelisatie. Wil gij het werk voorspoedig maken door Christus Jezus uw Zoon? Wil gij dienstknechten uitstoten in uw oogst, waar ook de vacaturen zo velen zijn, waar de oogst zo groot is en de arbeiders zo weinig zijn? Wil gij ze zelf een stoot in de rug geven vanuit deze en andere plaatsen, opdat uw volk aan deze plaats wakend zijn aan de troon en tot hun verwondering ontvangen dienaren des woords? Ontferm u over hem die in het ziekenhuis wordt verzorgd en verpleegd. Gij zijn jonge leven overschaduwen, bewaren, zegenen, vernieuwen en aan zijn gezin en gemeente teruggeven. Bij u zijn alle dingen mogelijk, Heere, wil gij het maken, zodat wij ons alleen maar verwonderen mogen. We dragen al de zieken, al de ellendigen, al de gehandicapten, al de geschondenen, al de verwrongenen aan u op. En wij bidden van u, dat gij, Heer Jezus Christus, mensen in nood, mensen in schuld, mensen in zonde wilt vernieuwen. Kom, o Heilige Geest, stort gij uw gaven over ons uit. Verlos ons van de boze en leid ons niet in verzoeking. Maar verhoor ons gebed als wij uw woord willen openen. Laten wij, Heere, dan niet dat woord omsluieren in het luisteren of in het spreken, maar horen wat de Geest tot de gemeente zegt. Wij vragen het u in Christus' naam. Amen. Gemeente, wij willen u het woord Gods bedienen uit de brief aan de Hebreeën, daarvan het 11e hoofdstuk, het 22e vers. Hebreeën 11, vers 22, waar het woord van God luidt als volgt. Door het geloof heeft Jozef, stervende, gemeld van de uitgang der kinderen Israëls, en heeft bevel gegeven van zijn gebeente. Tot zover. Gemeente, wij willen dan eerst samen zingen uit Psalm 103, de versen 7, 8 en 9. In die tussentijd worden er van u twee gaven gevraagd. Ze zijn duidelijk aangekondigd. We willen die hartelijk bij u aanbevelen. Aan de uitgang is een extra collecte voor de eredienst. Verder is mij verzocht u te herinneren dat er op donderdag 6 juli, dus aanstaande donderdag 6 juli, een zendingsmiddag aan deze plaats wordt gehouden in de Schildkerk. En dat begint om 14:00. Dominee Harkema, de zendingsdirector, spreekt een zendopeningswoord. Verder spreken dominee Atma van Gouda, Den Hoed uit Meerkerk en de Jong van Houten. We velen dat graag in uw belangstelling en aandacht aan. Wij zingen uit Psalm 103. Thank you.
gebedsleven, gemeente, is snel voorbij. En dat ontdekt ook Jozef. We horen dat ook zo langs de huizen en ook wel in ons eigen gezin. En u kent de situatie. Na een lange en bange tijd, althans voor vader Jacob en ook in zekere zin voor Jozef, is het aartsvaderlijk gezin van vader Jacob weer herenigd, maar dan in Egypte. God heeft langs een wonderlijke weg Jozef tot een redder en een behouder van Egypteland en van Israël in de persoon van Jacob en zijn gezin gemaakt. Maar vader Jacob is al lang dood en begraven, heeft een vorstelijke begrafenis gehad waarbij alle zonen tegenwoordig waren. Maar wanneer Jacob is weggevallen en de zonen dus onverhuld, dus zonder patriarchaal gezag tegenover elkaar staan, komt de oude vrees bij de broers weer boven. Ze hebben een kwaad geweten. Dat kwade geweten gaat opnieuw spreken wanneer Jacob dood en begraven is, want zo denken zij, Jozef kon wel eens op zijn verzoeningsgezinde houding terugkomen en het ons duur laten betalen wat wij hem hebben aangedaan. Ze gaan dan ook naar Jozef toe en vertellen hem, al of niet waar, dat kan ik niet beoordelen, dat vader Jacob nog voor zijn sterven zou gezegd hebben dat Jozef verzoenings- en vergevingsgezind ten opzichte van zijn broeders moest zijn en of Jozef dat dan maar wilde doen. En nu is Jozef daarover ontroerd, want hij weent. Het is bij hem geen pose, geen aangenomen houding geweest om zijn broers maar wat te bewaren zolang Jacob leefde. Integendeel, het kwam uit zijn hart. Bovendien zag Jozef hoger op. En hij zegt, ach, jullie hebben met z'n allen wat kwaad tegen mij gesmeed en bedacht, maar God heeft dat ten goede geleid om dit volk en ons volk in het leven te houden. En zo troost Jozef zijn broers en hij onderhoudt hen, hun vrouwen, kinderen en kleinkinderen. En zo is het leven dan doorgegaan en Jozef wordt oud, 110 jaar. Blijkbaar is het contact met het ouderlijk huis bewaard gebleven. Althans, we lezen dat Jozef voor zijn sterven de oudsten ontbiedt. We zouden zeggen een soort Joodse raad. Hij wil dus overleg plegen hoe het met hem en met dat volk verder zal gaan. Jozef heeft de zegen gesmaakt van een lang leven waarbij hij zijn kleinkinderen en wellicht ook van een van de kinderen, de achterkleinkinderen, heeft gezien. Nu roept hij dus deze oudsten, of dat de broers nog zijn of dat die al overleden zijn, weten wij niet, doet ook niet ter zake. Maar hij roept de vertegenwoordigers van Israël bij elkander om met hen geestelijke zaken te doen. Jozef is een staatsman, een politicus. En een staatsman kijkt vooruit. Ook wat er na zijn dood kan gebeuren. En Jozef weet dat er een actuele vraag moet worden opgelost wanneer hij de ogen sluit. Namelijk hoe en waar hij zal worden begraven. En Jozef is allerminst ongevoelig voor praal en voor stijl. Want in zijn jeugd was de veelvervige rok van vader Jacob hem bijzonder naar de zin. En in zijn dromen heeft hij beleefd dat alle mensen, zelfs zijn vader en moeder, zijn broers, dat ze allen voor hem zouden komen buigen. En Jozef heeft de vervulling van zijn stoutste wensdromen aanschouwd. Want heel Egypteland boog voor hem. Ook zijn ouders, ook zijn broers, zijn zusters. Maar intussen betekent dit dat hij zo hoog geklommen, straks na zijn dood, waarschijnlijk op Egyptische kosten een staatsbegrafenis krijgt, waar de mensen nog jaren over zullen spreken. En dat hij onder de hoogste militaire eer ter aarde wordt besteld, ach nee, dat is de uitdrukking niet, dat voordien zijn lichaam zal worden gebalsemd en dat hij in de een of andere machtige piramide zal worden bijgezet, zodat deze piramide tot in lengte van dagen en jaren zal verkondigen, hier ligt Jozef, weliswaar een Hebreer, een Jood, maar de redder van Egypte dan. En Jozef zal wel van steen moeten zijn om daarmee geen rekening te houden. Zoals Churchill in de laatste jaren van zijn leven zijn triomf na zijn dood al heeft proberen te beleven door de tocht naar de begraafplaats te maken, waarlangs hij straks, wanneer hij ontzield was, zou worden gevoerd met de hoogste militaire eer van Engeland. Gemeente, Jozef heeft deze dingen overlegd. En hij heeft deze dingen bedacht. Wat zal hij kiezen? Om daar als een Egyptenaar te rusten aan de voet van een piramide in de machtige koningsgraven van Cheops, of een boerenbegrafenis te hebben daar in het land Palestina ergens, waar zijn ouders begraven zijn. Gemeente, zal hij blijven staan bij de redding van Egypteland, of zal hij door hoger licht bestraald via Kanaan zien op de redding van al de volkeren der aarde? Dat is de spannende vraag die hier rondom het sterfbed van Jozef zijn betekenis krijgt. Dat heeft gemeente Jozef strijd gekost. Grote strijd. Zal de smaak van in de belofte Gods overwegen op de smaak in pompeuze uitvaart, pracht en praal? En nu lezen wij: door het geloof heeft Jozef stervende gemeld van de Exodus, van de uitgang van de kinderen Israëls uit Egypte. Voelt ge nu, gemeente, dat dit maar niet een gewoon bevel is dat iemand uitspreekt bij voor zijn dood, maar dat hier een geloofsworsteling en een geloofsoverwinning en dus een geloofsuitspraak aan het woord is? Door het geloof heeft Jozef stervende gemeld. Wanneer wij Hebreeën 11 lezen, dan valt het ons op dat de schrijver hier en daar een greep doet in het Oude Testament om de jongens en meisjes van zijn tijd en ook de ouderen ervan te doordringen van de kracht van het geloof. En bij Jozef kiest hij niet dat hij in zijn jeugd reeds God vreesde met een heleboel narigheid eromheen. Niet dat hij zoveel geleden heeft onder zijn broers. Niet dat hij op zulke hele gevaarlijke plaatsen aan verleidingen heeft blootgestaan en daarin niet heeft bewilligd, maar is bewaard gebleven. Ook niet dat hij de redder van Egypte en dus ook van Israël is geweest, nee. Maar de gewijde Bijbelschrijver kiest alleen het laatste van zijn leven. Zijn sterf. En dat doet hij maar niet zo, gemeente. Dat doet hij onder de leiding van de Heilige Geest. Wij zouden, als wij geloofstukken in het leven van Jozef hadden moeten aanwijzen, waarschijnlijk wel anderen gekozen. Maar de Bijbelschrijver wordt onder de leiding van de Heilige Geest vooral gericht op dat laatste wat Jozef deed. En dan is dat laatste bepaald niet het meeste geweest, waarschijnlijk het meeste, krachtigste geloofsopenbaring van Jozef. Naar buiten. Dat is intussen, gemeente, voor ons een grote lering. Want Jozef zegt tegen zijn broeders: ik sterf. Dat kunnen we hem allemaal nazeggen. Alleen we weten de dag en het uur niet. Maar is geen zaak zekerder dan dat. Wij sterven. Ik sterf. Dat heeft Jozef aanvaard. Hebt u dat ook aanvaard? Niet als een noodlot. Niet als een wurgende greep daar ergens om die keel. Maar als een beschikking Gods. Dat het de mens gezet is. Eenmaal te sterven. Hebben we dat aanvaard, gemeen? Dat wil zeggen aanvaard in het geloof, want die dood die altijd de laatste vijand is en een vreselijke verschrikking, hoe we hem ook versieren en oppoetsen, die dood ligt alleen overwonnen in de Messias van Israël, in de Christus Gods. Die ligt als een overwonnen vijand aan zijn voeten. Door dat geld dat wie in deze Messias, in deze Christus gelooft, niet sterft tot in de eeuwigheid. Dat had in het leven van Jozef een plaats gevonden. Hij vreesde God. Daarin zit ook, gemeente, dat wij ons buigen onder de beschikkingen Gods, uw dienaar, de allerstoel. Buigen. Het zij God ons stelt in de kracht van ons leven, het zij God ons leven beëindigt. Aanvaarden uit zijn hand. En de beschikkingen treft. Want als er dan niet zekerder is dan de dood, hoezeer hebben u en hoezeer heb ik er dan mee te rekenen dat hij ons niet onvoorzien zo vervallen. Allereerst in onze persoonlijke verhouding met God, maar ook in de verhouding met de naaste. Ook met datgene wat gebeurt met het onze na onze dood. Hebt gij uw zaken geregeld? Georde op zaken gesteld? Zodat over uw geld of goed hoeveel of weinig gij ook mocht hebben na uw dood geen ruzies ontbranden. Want sterfhuizen worden erfhuizen. Dat laatste betekent nog alles een keer ruzie, venijn, haat, verwijdering, vervreemding. Want mens is een liefhebber van zichzelf. En voor zover gij in de vreze Gods daarin beschikkingen kunt maken waardoor dat voorkomen wordt, zijt ge dat ten hoogste verplicht. En hebt ge aan de arbeid in Gods koninkrijk bedacht? Dat brengt de hoogste rente op. Wanneer ge voor uw uitgang stervende meldt van de komst van het koninkrijk Gods. En gij door een wonderbaarlijke goedheid van God met uw aardse goed en met uw hele persoon daarbij wordt ingezet. Veel mensen lopen met vage plannen rond. Ze zullen dit en ze zullen dat. Maar ze doen het niet. Omdat ze de dood niet onder ogen willen zien. Met andere woorden, de beschikkende wil Gods willen ontlopen. Of denken dat heeft de tijd nog wel. Maar het belangrijkste is, gemeente, wat nogal eens gebeurde in de vorige eeuwen, dat ouders bij allerlei beschikkingen die ze troffen voor hun kinderen, ze één voor één aanspraken. Dat wil zeggen schriftelijk. Zodat alvorens de materiële beschikkingen kwamen, er een toespraak van vader of moeder of van beiden na hun dood werd voorgelezen. Dat heeft soms machtige indruk gemaakt op de kinderen, wanneer ze met naam en voornaam werden aangesproken om de Here te zoeken, de Here te vrezen, in zijn wegen te gaan en in zijn wegen te blijven. En de dienst van de Heeren een aanbeveling te geven, posthum, dat is na onze dood. Gemeente, Jozef zag de dood voor zich. En bij alles wat ook hij daarin heeft doorleefd, gemeente, heeft hij zijn uiterste wilsbeschikking gemaakt. En als staatsman heeft hij dus terdege rekening gehouden met de vraag, hoe zal het met mijn nageslacht gaan naar mijn dood? Want ach, alles kan zo goed en best zijn als een mens in kracht in eer en aanzien staat. Maar wat gebeurt er als hij weg is? Wie denkt dan nog aan hem? Dat kan soms een korte tijd zijn. We lezen dat ook in de Bijbel. Toen stond er een farao op die Jozef niet gekend had. En als Jozef nu een indrukwekkend gedenkteken boven zijn graf had kunnen zitten en daar alles, het hele verhaal opgezet had, dan hadden alle farao's en faroeks en ook nassers en wie er nog meer waren, dan in de buurt van Cheops tot op de dag van vandaag dat verhaal kunnen lezen. Nou, misschien had Nasser zich nog wel eens bedacht. Maar in ieder geval, gemeente, bij Jozef worden al deze politieke, al deze overwegingen waarbij zijn menselijk verstand nadacht, overwonnen door het geloof dat niet rekent en maar gehoorzaakt. Gemeente, dat antisemitisme, dat die Jodenhaat, zit er diep in. in ons allemaal. Want Sem was de stamvader niet alleen van Israël, ook van de Arabieren, maar vooral de stamvader van de Heer Jezus. En er ligt op elk mens, de bodem van elk mensenhart een gloeiende haat tegen Jezus. Weet niet of u dat bij uzelf ontdekt hebt, maar dat is toch echt waar. Dat de haat tegen Israël van alle eeuwen is ten diepste de haat tegen Israëls Messias. Want hoe het wenden of keren, de Heer Jezus was geen ras-echte Ariër, maar hij was een Semiet. Hij stamde uit Sem. Hij stamde uit Abraham. Hij stamde uit Israël. En om nu een dam op te werpen tegen dat dreigende antisemitisme van alle eeuwen, dat sluimert in elk mensenhart, had Jozef veel kunnen doen, maar hij zweeg. Waarom, gemeente? Omdat hij na zijn dood niet wilde regeren, niet alleen, maar omdat hij wist dat God regeert. En dat het geloof niet rekent, gemeente, maar het geloof gehoorzaakt, eigen wijsheid inlevert voor Gods wijsheid, eigen rekenmethode prijsgeeft voor Gods rekenmethode, eigen politiek en staatkunde inlevert voor Gods wereldpolitiek. En wat is dat, gemeente, ook een stuk sterven geweest voor Jozef. Geestelijk sterven. Waarin we al onze wijsheid en al onze begeerten en al onze verlangens inleven. Door het geloof heeft Jozef stervende gemeld. Niet van zijn uitgang en hoe dat allemaal moest, maar van Israëls uitgang, van Israëls exodus. Ik sterf, zegt hij, maar God zal u gewis bezoeken en hij zal u doen optrekken uit dit land naar het land dat hij Abraham, Isaac en Jacob gezworen heeft. Meent u, wat is dat groot, wonderbaarlijk groot is Jozefs geloof. Er komt nog iets bij. Jacob is tenslotte een man geweest die door God zelf regelrecht werd onderwezen zonder tussenpersoon. Isaac evenzo. En vooral Abraham. Maar Jozef heeft nooit een persoonlijke openbaring van God gekregen. Althans, we lezen het niet. De aartsvaders wel, zij waren de openbaringsgetuigen. Ze waren de profeten die rechtstreeks door God werden aangesproken. Maar Jozef heeft het uit de tweede hand gehad. Hij had zijn vader tot een onderricht. Ja. We zouden zeggen, gemeente, dat is minder, maar dat is niet minder. Want het behaagt God niet aan iedereen een bijzondere openbaring of bijzondere openbaringen te geven. Het heeft God behaagd om de apostelen en profeten, om Christus en Mozes tot openbaringsgetuigen te maken. Maar wanneer God door mensen tot ons spreekt, ook vanmorgen, dan is zijn woord er niet minder op. Niet minder geloofwaardig, niet minder betrouwbaar. Jozef had het uit de tweede hand. Maar daarin waren Jacob's lippen Gods lippen. Zoals de lippen van de dienaar als hij zuiver het woord Gods brengt, niet zijn lippen zijn, maar Gods lippen. En gij op die woorden Gods van die dienaar naar zijn woord aan kunt. Daar kunt je op leven en daar kunt je op sterven. Zo ge dat met een waarachtig geloof omhelst. Jozef had daarom zo'n groot geloof. Dat hij de woorden Gods via de profetische dienst van zijn vader heeft ontvangen en bewaard. En het heeft God behaagd om die dienst van vader Jacob aan het hart van Jozef te zegenen. Zoals het God nog vandaag behaagt om jongens en meisjes die in de kerk zitten, het woord Gods gaan horen, dat woord Gods verzegeld krijgen aan het hart. Kort gezegd, duurt soms veel lang. Maar God kan in die jongens en meisjes hart een roering geven. Ze omgang met God krijgen. Ze niet leven voor de schijn en voor de praal en voor de buitenkant. Dat ze leven voor God. En dat de Heilige Geest zijn smaak geeft, ook aan de ouderen.
Gemeente, dat is even een voorrecht. Als wij dat woord Gods horen, ontvangen en bewaren. Zodat wij God niet van zijn eer beroven. Calvijn zegt ergens, we zijn niet waard dat God zich langer met ons bemoeit wanneer wij zijn woorden door mensen gesproken niet in acht nemen. En er geen acht op slaan. We zijn niet waard, zegt Calvijn. En daarin, zo laat hij erop volgen, beproeft God onze gehoorzaamheid. Onze eenvoud. Dat wij de woorden Gods in zijn naam gesproken ontvangen. En zegt Calvijn erbij, hij beknot onze nieuwsgierigheid. Dat we allemaal haken naar bijzondere openbaringen. Maar God beknot onze nieuwsgierigheid. En gemeente, zo vol God is in zichzelf. Zoveel heeft hij ons te geven. Zodat ge niet van mensen afhankelijk zijt. Maar dat ge door God zelf geleerd wordt. Want ten diepste leert God ons persoonlijk. Maar door middel van de dienst van mensen. Dus, gemeente, onthoud. God kan van de hemel spreken tot aartsvaders enzovoort. Hij kan ook van de aarde tot ons persoonlijk. Maar door middel van de dienst van mensen. Dus, gemeente, onthoud. God kan van de hemel spreken tot aartsvaders enzovoort. Hij kan ook van de aarde afpraten. Zo tot mensen, zo is God onder ons gekomen. Jezus in het vlees. En heeft hij onder ons gewandeld? En heeft hij gesproken het woord des levens? Gemeente Jozef stond dus achter bij de openbaringen van zijn ouders. En hij stond vooraan in de kracht van het geloof. Want hij zegt, ik sterf, maar God blijft. En hij ziet over zijn volgend geslacht en geslacht hele donkere tijd komen. Hij ziet de wolken maar hangen over Egypte. Daar kan Jozef niets aan doen. Die wolken kan hij niet wegbidden, die kan hij niet wegkrijgen. Net zo min als wij ze van ons geslacht en van de volgende geslachten kunnen wegbieden. Al die dreigende wolken, ook boven ons avondland, ook boven het westen. Ook boven onze kerk. Die kunnen wij niet wegblazen en ook niet wegbieden. Die hangen er en er doet God mee naar zijn welbehaar. Alleen, Jozef was geen cultuurpessimist. In de zin van, lieve mensen, het is met mijn generatie gedaan. Nog een stuk of wat hier en daar ingezameld en dan is het gebeurd. Die zijn er vandaag ook misschien in Rijssen ook wel. Maar gemeente, dan zijn wij hele kleine mensen die Gods genade in een bepaalde generatie gaan inmaken. Al zouden er de allerdonkerste tijden voor ons te wachten staan, dan staat God borg dat zijn verbond van geslacht tot geslacht verzegeld wordt. En hoe velen of hoe weinigen dat ook zullen zijn, God gaat door. En Jozef dacht, ik kan gerust vertrekken, want God blijft. Ook wanneer dat volk diep in de puree gaat. Ook wanneer ze door een hele diepe donkere weg worden heen gehaald. Ook wanneer ze moeten leren wat Jesaja later zegt, ik hoop op de Heere die zijn aangezicht verborgen heeft voor Jacob. Gemeente, wat een geloof. Hebben wij dat geloof ook in zijn beoefening? Want geloof heeft niet alleen te maken met mijn persoonlijke verhouding met God, maar tegelijkertijd met mijn gezin, met de gemeente, met de kerk, met de plaats waar we staan. Met de volgende generaties. Zijn we daarmee bezig, gemeente? Want wanneer we licht krijgen van God in ons leven, dan weten we tegelijkertijd, gemeente, dat de Heere trouw is. En daarom wilde Jozef niet in Egypte liggen, onder een prachtige piramide, maar in een eenvoudige kist ergens weggezet, totdat
het zo ver zou zijn. Er alleen wat beenderen van hem over waren. Want hij zegt, God zal u bezoeken. En bezoeken, gemeente, dat kan aangenaam zijn en onaangenaam. Want bezoek en bezoeking hangen samen. En toen God Egypte kwam bezoeken, toen hebben de Egyptenaren het geweten. Dat was voor de Egyptenaren een bezoeking. Maar Israël is er door uitgehaald. Gewis, God zal u bezoeken, zegt Jozef. Hij komt terug op zijn woord wanneer jullie allemaal zeggen, waar is nu de God van Abraham, Isaac en Jacob? Waar zijn zijn grote daden aan onze stamvader Abraham bewezen? Waar zijn zijn beloften? Gewis, God zal u bezoeken. Weet u waarom, gemeente? Omdat in dat volk stak de Messias voor zover het vlees aangaat. Hij werd gedragen in de lendenen van Juda enzovoort. Immers heeft God zijn zoon uit Egypte geroepen. Dat was Israël in eerste aanleg. Maar Matthäus past het even vrolijk toe op Christus de Messias. Omdat Israël en de Messias die zitten vaak in één. Zo heeft God Israël uit Egypte geroepen als zijn zoon. En in Israël heeft hij zijn zoon eruit geroepen, zodat hij bovenaan kwam te staan. Gemeente, Jozef zag dat God Israël om de Messias uit Egypte haalde. En dat hij ze bracht naar Kanaan. De lagen zijn jeugdherinneringen, zegt er een. Jawel, maar die waren van niet al te prettig aard. Want we kunnen hele prettige jeugdervaringen hebben, we kunnen er ook minder prettige hebben. En Jozef had in Kanaan niets anders dan ellende beleefd. Verraden, verkocht, door zijn broers. Maar gemeente, Jozef is een man des geloofs, hij ziet niet naar zijn eigen ervaringen, hij ziet naar Gods weg. En Gods wegen lopen allemaal door Kanaan heen. Dat is het kruispunt van al Gods wegen. Daar ligt Jeruzalem vandaag nog in het middelpunt van de belangstelling. De hele wereldpolitiek gaat van lieverleden om Jeruzalem draaien. En er liggen al de plaatsen, Bethlehem, Golgotha, de Olijfberg. Al die wonderen en tekenen die daar zijn gebeurd, die zijn in die aarde gedrukt. En Jozef ziet er al Gods wegen door Bethlehem, door Jeruzalem, door naar Kana en al die andere plaatsen heen gaan. Daarom zegt hij, God zal u niet alleen bezoeken, maar u ook brengen in het land dat hij Abraham, Isaac en Jacob gezworen heeft te zullen geven. En dan was het nog geen eindpunt, gemeente, want het eindpunt van Gods wegen, dat meenden sommigen dat dat Jeruzalem zou zijn. En dat Israël altijd dat eiland van Gods gunst zou blijven. Nee, door kruis en opstanding zou Israël een springplank worden naar al de volkeren der aarde. Want in u heeft de Heere tot Abraham gezegd, zullen alle geslachten der aarde gezegend worden. Daarom meldt Jozef stervend van de uitgang van de kinderen Israëls naar Kanaan. En daarom gaan die beenderen mee. En gemeente, die beenderen die spelen een hele rol bij de uittocht. Want Mozes vergeet het niet. U hebt het gehoord dat men de kist met de beenderen van Jozef meenam. En dan moet u eens indenken, heel die tijd, al die eeuwen dat Jozef dood is, daar staat daar die kist als een levend getuige. Je zou haar zeggen, het is een sprekende dood. We zeggen wel eens, als er weer iemand staan, kun je niet voorstellen dat die man dood is, die vrouw dood is, dat meisje dood is. Het is net alsof ze liggen te slapen. Maar, gemeente, zo zouden we van Jozef kunnen zeggen, hij was een sprekende dood. Hij sprak uit zijn kist. Gewis, God zal u bezoeken. Ook toen het volk kermde onder de geeselslagen van de Egyptenaars. Ook toen ze Mozes bij kans doodgooiden, toen hun wasten werden verzwaard, stond Jozef daar. Ook toen ze door de Rode Zee gingen. Ook
Toen het volk telkens murmureert en zei: God is de weg kwijt, Mozes is de weg kwijt, we zullen het zelf doen. Ook wanneer zij door de oordelen Gods getroffen werden. Ook toen de wet werd afgekondigd. Altijd was die kist erbij met dat getuigenis gewis. God zal u bezoeken, gemeente. Dat was een teken en een zegel. Zoals wij van dood en avondmaal zeggen, dat zijn tekenen en zegelen, dat Gods woorden waarachtig waar zijn. Gemeente, wat is Gods weg wonderlijk? In Genesis 1 begint hij met te laten zeggen: in den beginnen schiep God hemel en aarde. En het laatste wat er in Genesis staat, dat is een kist. Daar spreekt God door. Kijk maar naar in uw Bijbel. Laatste vers van Genesis 50. Dat eindigt met een kist. Zo handelt en wandelt God van de schoonheid en grootheid van zijn schepping. Zo langs die kist van Jozef naar de Exodus. Gemeente, wat zegt dat ons? Want Mozes is dood en Jozefs beenderen zijn lang begraven en vergaan. We hebben daarop gelet dat Jozua ervoor zorg droeg in Jozua 24. Wel, de apostel zegt tegen die Hebreeën die achterop raakten: mensen, denk er goed uit dat jullie Gods woord niet in twijfel trekken. Gods belofte niet onvruchtbaar maken. Niet achterop raken voor 101 dingen. En wij, gemeente, die misschien bij de vleespotten van Egypte, maar wel bij de vleespotten van onze welvaart indobbelen. En wij misschien een tijd van welvaart genieten, gebruiken, ontvangen, op zichzelf een zegen, maar die nog veel gevaarlijker is dan de felste vervolging. Nog veel gevaarlijker bij generaties in de losweking van God en zijn woord, dan de meest felle vervolging van wie dan ook maar. Hebben wij dat niet evenzeer nodig, gemeente, dat wij niet leven in onze gevestigde posities? Want de Heere God die geeft wel reisvergunningen, maar geen vestigingsvergunning. En als iemand een reisvergunning heeft, dan mag die reis het ene land bij dat. Maar als iemand een vestigingsvergunning heeft, dan gaat hij zich inmetselen en zegt: hier woon ik en hier blijf. Maar de Heere God zegt tot u en tot mij: beste vriend, je bent aan het doorreizen. Hebben we dat in de gaten, gemeen? Dat we allemaal in die exodus, in die uittochthouding staan. En dat we hier maar dagjes mensen zijn. En dat wij wandelen over de graven van de voorgeslachten, zoals de volgende geslachten wellicht op zullen lopen over onze graaf. Voelen wij ons thuis, gemeenten, of hebben wij dat vers toch wel echt met ons hart gezongen? Ik ben een vreemdeling hier beneden. Maar we kunnen wel even zingen een versje naar de wet. Maar is dat waar in ons hart? Ik ben ook hier een vreemdeling hier beneden. Laat uw gebod op reis mij niet ontbreken. Die man is op reis. Die heeft een reisgids nodig. Dat zijn de geboden Gods. Er is een leven in uitgestippeld. Niet wat hij ervan maakte, maar wat God hem voortekende. Gemeente, we hebben nog veel meer. We hebben het woord Gods in de prediking, de sacramenten, het woord in huis. De geboden en de beloften Gods. Gaan we onder in de welvaart of gaan we onder in ons verdriet? Want dat is er ook. Dat verdriet knaagt door, kruipt door, sluit door. In dat verdriet dat in het leven soms wordt doorleden, doorstreden. Gemeente, er zijn ontzaglijk veel vragen in ons leven waar wij geen antwoord op weten. En dat heeft Jozef ook gekend. Want Jozef werd, nou ja, bij alles wat erop aan te merken was, om zijn rechtschapenheid is een groot woord, maar toch wel om zijn rechtheid van wandel in de gevangenis gestopt, en nog veel meer. En Jozef had een heel boekje kunnen schrijven over waarom dit en waarom dat. Dat heeft Jozef niet gedaan, maar die vragen heeft hij wel gekend. Want in de vreze Gods kwam hij niet op een troon, maar kwam hij in de diepstallen.
Ik zou wel eens willen zien elke jongen of meisje in reizen die door het houden van Gods geboden in de diepste ellende kwam of ze stand hielden. En in het niet houden van Gods geboden en van Gods beloften op de hoogste hier kwam. Wat ze kiezen zou. Jozef ging.
Dat was niet zijn werk, dat was Gods werk. Maar intussen ging het dwars door hem heen. Gemeente, er waren heel wat vragen. En die zijn er nog. En die kunnen wij niet beantwoorden. Want de Heer Jezus wist ook het antwoord niet toen hij aan het kruis ging en zeide, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En daar zijn alle waaroms gestorven en daar zijn alle waaroms opgelost. Want als u en ik bij Jezus aan het kruis komen, met ons hart en met onze ziel, dan sterven de waaroms op onze lippen. En dan kijken we onze ogen uit op een doodbloedende zaligmaker aan het kruis. Je Paulus zegt, ik wil van niemand en niets anders weten dan van Jezus Christus en dien gekruist. Wij kunnen vreselijke lange theorieën maken over het nut van het lijden, doet de Bijbel ook. En over het nut van tegenslagen, doet de Bijbel ook wel eens. Maar gemeente, het antwoord, dat krijgen wij van God zelf. In dat verwrongen gezicht van Jezus aan het kruis, toen hij stierf voor de zonde van zijn kerk. Daar ligt de oplossing, gemeente. Wij zijn stakkers en stumpers. Wij zien maar een heel klein stukje. Overkijken 2, 3 generaties en dan is het afgelopen. En zo is het ook in het groot. We kunnen vandaag opmerken dat de kerk zich eigenlijk het vuur uit de sloffen loopt om op alle vragen in de wereld proberen een antwoord te geven. Streven is loffelijk, de uitkomst is vaak beneden nul. Waarom? Omdat we dat aan God kunnen overlaten. Niet de arbeid in de wijngaard die is ons opgedragen. Maar gemeente, we hebben niet Gods wegen uit de stip. Dat is Gods weg. Wij kunnen het raadsel van de geschiedenis niet ontraadselen. Wij kunnen de zingeving van de geschiedenis maar niet zo openleggen dat we zeggen, kijk mensen, zo en zo is het nu. Want wij lopen met de geschiedenis altijd vast. Misschien ook in onze eigen levensgeschiedenis, dat we helemaal vastlopen. Maar die uitkomt. Abraham heeft dat ook beleefd. Dat hij op de wegen Gods muur vastliep. En met de voorzienigheid van God tegen de muur kwam te staan. Met zijn rug tegen de muur. Maar gemeente, daar weet God antwoord op. Johannes zag op Patmos een rol. Van binnen en van buiten beschreven. U kent dat wel. Dat zijn de daden Gods in de geschiedenis. Die zijn zoveel dat die rol is van binnen en van buiten beschreven. Goed, er wordt gevraagd wie opent die rol. Dat betekent wie zet die geschiedenis in gang. En er is er geen sterveling die zich meldt. Niemand. En dan weent Johannes, want hij denkt, dan blijft dat eeuwig zo. Dan blijft eeuwig die atoomdreiging. Dan blijft eeuwig die doodgraver aan het werk. Dan blijft eeuwig die zonde roepen in het hart. En ga zo maar door. Maar dan hoort hij een stem die zegt, wee niet. Want de leeuw uit Juda's stam heeft overwon. En dan ziet hij deze leeuw in de gestalte van een lam komen. Die neemt het boek uit de hand van de vader. En die ontrolt dit boek. En dan zet de geschiedenis zich in gang. Gemeente, we hebben vandaag behoefte aan mensen met een groot diplomaat. Stropan komt met de handen in het haar zitten. Dat ze het niet weten. Hoe het moet gaan. En dan zeggen wij, halleluja, het lam is geslacht. Want gemeente, en dat is belangrijk, dat lam is geslacht voor onze zonde. We kunnen daar zomaar niet binnenlopen. We hebben een verzoener van onze schuld nodig. In het groot en in het klein. Want het loflied in de hemel is niet
dat wij een Messias hebben die de aarde weer rijk maakt.
Ook dat.
We hebben het loflied in het boek de Openbaring. Halleluja, het lam is geslacht voor onze zoon. Kijk gemeente, dat is die ont... dat die centenaarslast van ons hart heeft. En dat we adem kunnen halen in hem. Want wie van zichzelf moet leven is als een spin die in zijn web rondkraakt. Men heeft een slecht eind. Maar wie zijn eigen kracht uitademt en Christus kracht inademt, wie verstaat dat het lam is geslacht voor onze zonde, die heeft tegelijkertijd gemeente de vaste grond dat Jezus Christus uit de hand van de Vader de rol heeft gekregen en hem ontrolt. En dat hij hem rolt tot in het laatste punt waarin God zal zijn alles en in al. Dan ligt het zo veilig in de handen van hem, gemeente. Ook wat de nageslachten betreft. Ook wat de donderwolken van de toren Gods betreft. Ook wanneer gij jongeren of ouderen niet wakker kunt krijgen en zegt, zie dat toch. Dan zal God het ze leren naar zijn welbehagen daar en waar, waar het hem behaagt. Dan komen we in God terecht, gemeente. En dan zijn we ook blij dat Christus is waardig te ontvangen de lof en de dankzegging en de aanbidding. Dat is het nieuwe lied. Wij zingen elke dag ons oude lied. Wat is het erg dat die vrouw van 30 jaar overleed. Stakker was niet te missen. Hoe kun je nou begrijpen dat er een man van 90 jaar ligt te peigeren elke dag en hij leeft nog maanden. En daar wordt zo'n kind op straat overreden, vermoord. Dat zijn oude liederen, gemeente, die op deze aarde elke dag gezongen worden. Maar de Bijbel zegt, halleluja, het lam is geslacht. Dat betekent niet, gemeente, de ontkenning van het verdriet op deze aarde. Ook niet van de raadselen. Maar het betekent wel de doorbraak van het geloof. Halleluja, het lam is geslacht. Dat is het nieuwe lied. Omdat het veelbelovende leven van Jezus van Nazareth op 33-jarige leeftijd afgebroken, ingezet in heerlijkheid door de opstanding uit de doden, doorgaat tot in eeuwigheid. Gemeente, zijn wij door de belofte van deze komende en gekomen Christus tot hem gebracht. Wat is Jezus ons waard? Wat is de Messias ons waard? Wat is God ons waard? Hebben wij geleerd, gemeente, om alles uit te leveren en als een straatarme zondaar door hem gezadigd te worden? Dat hoort er echt bij. Het is een verzoener, zegt Johannes, niet alleen voor onze zonden, maar ook voor de zonden van de ganse kosmos. Dat is waar, maar even waar is dat het persoonlijk wordt toegepast. En dat het een persoonlijke zaligmaker is. Gemeente, hebben wij hem ontdekt. Hij is geslacht. En dan gaan we zingen, niet meer het oude lied, maar het nieuwe lied. En dat nieuwe lied, gemeente, daar komt nooit een eind aan. Daar zitten zoveel verdiepingen in. En er zit zoveel perspectief in. En er zit zoveel hoogte, breedte en lengte en diepte, dat een mens die daarvan op aarde de eerste tonen leert, zegt, daar kom ik nooit mee klaar. Vooral niet hiermee, dat hij mij heeft gevonden. Dat mij, de grootste der zondaren, genade is geschied. Halleluja! Het lam is geslacht. Gemeente, dan zingen wij niet meer van onze knapheid en van onze vreugde en van onze welvaart. Maar dan zingen wij van het lam dat geslacht is. Zoals Jozef het niet had over zijn mooie veelverfige rok op zijn sterfbed. En niet over zijn prachtige troon en niet over zijn leed en over zijn verdriet. Maar over de exodus daar toch. En zegt, halleluja, het lam is geslacht. Opdat ook wij stervende melden zullen van de exodus, van de uittocht,
van al Gods kinderen in het koninkrijk Gods. En van het ontzettende oordeel dat toen na Jozefs dood viel op de Egyptenaren en op allen die de verschijning van de Heer Jezus Christus niet hebben lief gehad. Want zo zalig dit woord is voor het geloof, zo rampzalig is het voor het ongeloof. Opdat gehoor en verstaan wat de geest tot de gemeente zegt. Amen. Wij zingen uit Psalm 49, de versen 6 en 7. Men denkt niet meer aan hun verleden staat. En vers 7 schoon hij zich op deze aard in wellust baart en wat er meer volgt.
Ons danken en bidden. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u voor de gave van uw woord, voor de gave van de prediking en voor de gave van de mogelijkheden die er waren ook vanmorgen. Met alle rust en stilte onder de gezegende regering van ons vorstenhuis ook in ons vaderland nog vrijuit te vergaderen. Heren, wij mogen u daar hartelijk voor dank zeggen en u bidden dat gij de overhand behoudt, aan het woord blijft in ons en met ons als we over de weg gaan en thuis zijn en dat uw overdenkingen ons zoet mogen zijn en dat uw woorden mogen opengaan en gij onszelf bedient uit de volheid van Christus. Heere, wij dragen aan u op ons vorstenhuis en onze geliefde koningin. Wil gij haar zegenen en haar brengen bij in en in dat woord Gods dat ook alleen haar wijs maakt tot zaligheid. Zegen gij deze gemeente, haar dienaren, ouderlingen, diakenen, allen die de gemeente dienen in enigerlei ambt of functie, wees met de gezinnen, met de ouders, met de kinderen. En wil ook deze dag tot een rustdag voor ons doen zijn. Tot een dag waarin de heerlijkheid van uw woord tot ons komt. Ook in de majesteit van de schepping en van de natuur. En dat we dit woord als een bril mogen hebben en hanteren.
om alle schepselen groot en klein in dat wonderboek te lezen. Leer ons dat, Heer, en zegen ons daarin en verhoor ons gebed in Jezus' naam. Amen. Wij zingen tenslotte, gemeente, uit Psalm 138, Psalm 130 en daarvan het vierde vers. Ik blijf dan hier verwachten en wat er meer voor Psalm 130 vers 4 volgt, op den Heer gij vromen en wat er meer volgt.
Uw harten tot God en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.